Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jeroen, we lopen tegen het einde van het jaar. En dan ben ik wel heel erg benieuwd of er iets is blijven hangen culinair gezien. Wat was jouw culinaire ontdekking in 2020?
Ja, wat bij mij echt wel is blijven hangen zijn twee dingen. De tiki cocktails.
Ja?
Ja, dat vind ik echt, die heb ik helemaal ontdekt en dat vind ik fantastisch. Aan de ene kant en aan de andere kant alle dingen die je regulier ijzerwijn doet. Dus zeg maar traditioneel Brits bakken, zowel zoet als hartig, vind ik ook echt fantastisch.
Ja, want jij bent niet echt een bakker, toch?
Ik ben totaal geen bakker, nee.
In 2020 dus wel.
2021 zeker, ja.
Badschaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering heet Natafelen, omdat we praten na het kerstdiner en omdat we een paar onderwerpen te bespreken hebben.
We beginnen zo met de uitslag van de kerstmenu. Wie heeft er gewonnen? We hebben allebei een kerstmenu gemaakt in de vorige afleveringen. En we bespreken welk menu gewonnen heeft en ook wat jullie voorkeur voor de ganger was.
Ja, en bij natafelen horen natuurlijk digestieven. Dus we bespreken maar liefst 4 drankjes.
Ja, en we hebben de vegetarische gerechten overgeslagen. Maar daar gaan we vandaag goed inhalen. Dus we gaan meerdere vegetarische recepten vandaag behandelen. Wat waren jouw wisselwassers, Jeroen? Ja, want je begrijpt, luisteraar, we slaan het drankje even over. Want er staan hier zo, staan 4 drankjes klaar om zo te proeven. Dus dat doen we zo. Wat heb je meegemaakt afgelopen tijd?
Nou, wat ik net heb meegemaakt, afgelopen tijd, als in zeg maar een half uurtje geleden, is dat wij ontzettend lekker hebben geluncht met de gerechten die Sarah Chaukat is komen brengen.
Ja, dat was echt ontzettend lekker.
Ja, het was heel erg lekker, heel erg vernieuwend. Sarah is geboren in Bagdad. Op haar 6e naar Nederland gekomen en ze werkt als psychologe, maar eigenlijk heeft ze al sinds haar studie is ze elke dag met koken en eten bezig. Aan de ene kant heeft ze een non-alcoholisch drankje ontwikkeld, dat hebben wij net geproefd.
Dat zat in die kan. Dat vond ik heel lekker.
Ja, was erg lekker. Nomi Basra noemt ze dat. Dat maakt ze met gedroogde limoenen en rozenwater en dat gaat ze echt proberen in de markt te zetten.
Wat leuk zeg.
En daarnaast heeft ze zichzelf inmiddels de opdracht gegeven om Iraks streetfood sexy te maken. Zoals ik tegen haar zei, Najella meets Ottolenghi.
Oh, dat had jij bedacht.
Ja.
Vond het wel een goede omschrijving namelijk.
En toen zei ze dus dat ze voor ons wilde koken. Nou ja, daar zeggen wij geen nee tegen.
Ja, en ze kwam dus, voordat we de podcast nemen, waren we beneden. En zij kwam binnen met 2 tassen met bakjes en... we hebben een voor, een hoofd, een toetje gegeten. En het was allemaal, zoals Sarah ook zelf zei, ze wil graag dat mensen Midden-Oosters, ja, ik zat middeleeuws had ik in mijn hoofd. Nee. En Midden-Oosters eten, dat wat bekender wordt. En zoals jouw zoon al zei, dit is echt een smaak die nieuw is, die je helemaal niet zo goed kan plaatsen. En daar hebben we echt van genoten. Vertel je even wat we gegeten hebben.
Ja, wat ze heeft gemaakt is Moutabal. Dat is een gerookte aubergine dip met tahina.
Ah, gerookt, ja. Dat proeft wel, ja.
Ja, dat was erg lekker. En eigenlijk het hoofdgerecht was fasanjoon of fasanjoon. Dat is een stoofpot uit de Najjar met onder andere kippendij, kurkuma, kaneel, chocola, granaatappelmolassen en geroosterde walnoot. Ja,
en dat vond ik dus echt heel erg lekker. Want het was wel gewoon een bekende stoof. En ze had 2 soorten rijst dat ze gemaakt, hè?
Ja.
Safraanrijst en wat en normale volgens mij.
En witte,
En door elkaar heen. En dan had je erbij. En er zat dus heel erg veel granaatappel, ging er vers overheen.
Ja.
Die granaatappel kennen we dus vooral van veel van Ottolenghi, denk ik. Voor heel veel mensen. Maar ik vond vooral die walnoot kon je zo goed proeven. Het was heel warm.
Ja, het had wel iets van een mole, vond ik.
Ja, nou, dat klopt ja. wel, ja.
ja. Ja, maar dan toch net nog weer anders.
Maar dan frisser of zo, of iets. Ja, ik weet het niet. Ja.
Maar erg lekker. En ze had een lekker toetje.
Ja, daar ben ik heel benieuwd naar, want dat van, ik kon ik niet zo goed plaatsen.
Ja, dat heet Lausena.
Ja.
En dat is een zoetigheid die veel in Najaf gemaakt wordt. En als je op bedevaart gaat, daar onderweg naar de moskee, zie je verkopen ze dat overal, vertelde Saar. En daar zit onder andere ghee, dus dat is geklaarde boter,
ja,
dadelmolassen en grove kokosrasp in.
Oh, dus dat was ghee en dadelmolassen. Dat ja. is wat, dadels, oh ja.
Ja.
Maar het was helemaal niet zo zoet.
Nee.
De buitenkant was zoet met die kokosrasp die er overheen zat, maar het was een soort van warmig... Heel prettig
mondgevoel. Ja, een beetje Turks fruitachtig, maar dan net iets zachter. Iets wat tussen een brownie en Turks fruit in zit.
Ja,
zeg maar
dan dus wat ik er fijn aan vind, is dat het niet zo ontzettend zoet was. Dat,
nee.
Dat was heerlijk. Dus ja. Nou, Saar, echt ontzettend bedankt voor deze heerlijke dingen die je voor ons gemaakt hebt. En we hebben er echt heel erg van genoten.
Ja, en ik hoop dat ze er meer mee gaat doen, want ze heeft echt talent. Wat ik nog iets wat ik wel met jou wilde delen is, ik heb wij bestellen regelmatig restaurantboxen. En ik heb er laatst eentje besteld bij een zaak die gerenommeerd is in Amsterdam. En die viel echt tegen. Die was echt slecht.
Echt waar,
joh? Ja. Ja, het was fijn, het was vet, het was weinig sophisticated. Ik kreeg als voorgerecht een aardappelsalade met een paar plakken oude kaas erop en wat truffel uit een potje. En als hoofdgerecht spareribs. Met een beetje vlakke saus en komkommersla.
Dat is niet echt appetijtelijk inderdaad.
Nee. En het vervelende is ook, veel van die menus zijn tegenwoordig, die zeggen dan gewoon zeg maar wat erin zit. En dan staat er varkensrib, barbecue saus, komkommersla. En dan als je dat bij Shoe of zo krijgt, dan weet je dat daar een geraffineerd gerecht achter zit.
Ja.
Maar hier zit geen geraffineerd gerecht achter. Dit was gewoon spareribs.
Serieus?
Ja, ik vond het echt slecht.
Ja, gek is dat, hè? Het valt mij wel op dat die boxen, want ik wilde laatst ook nog een box gaan bestellen. En toen zat ik dus een beetje naar verschillende restaurants te vergelijken. Het wordt wel allemaal wat simpeler, hè, die gerechten. Ja. Dat idee heb ik een beetje. En,
ja.
Ik vond het dus minder aantrekkelijk.
Nou, ik vind dat sommige zaken kunnen dat aan, die simpelheid. En bij sommige zaken gaat dat gewoon niet goed. We hadden gisteren weer dingen van Slagerij de Beurs. Dat was hartstikke goed, ook heel simpel. Gewoon zuurkool en paai, maar heel goed gemaakt. Maar ik zie inderdaad dat het simpeler wordt, maar daar wordt het bij niet alle zaken beter van.
Nou ja, nou. We hopen dat we snel de restaurants weer gewoon open kunnen.
Ja,
daar kijk ik wel heel erg naar uit.
Ja, precies. Hey, en wat heb jij gedaan? Wat heb jij uitgespookt?
Ja, Jeroen, ik heb een beslissing genomen. Ik heb een keuze gemaakt.
Ja, een life-changing beslissing.
Nou, echt wel, ja. Ik heb ook een barbecue namelijk gekocht. En ik heb ook een kamado gekocht. Dus ik ben overstag.
Kijk, jij hebt ook een kamado gekocht.
Zeker.
Waar is de keuze opgevallen?
Ik heb uiteindelijk een Big Green Egg gekocht.
Kijk.
Ik heb er lang over moeten nadenken. Het is natuurlijk best wel een flinke prijs die daar aan vast zit. Nou, en ik heb wel zitten twijfelen tussen de verschillen. Ik wil als vrij snel, ook door jouw ervaring... wel de keuze gemaakt om voor een kamado te gaan.
Ja.
Omdat je er gewoon meer mee kan.
Ja.
En ik heb hem nu al gebruikt. En je kan ook al laag en traag mee. En je kan er zoveel meer mee dingen mee doen. Koud roken, wat je dan buiten kan doen. En wat niet je hele huis naar ruikt. Maar daar heb je best wel wat verschillende merken.
Mm-hmm.
In Nederland heb je er de Bastard en de Big Green Egg. En jij hebt een Monolith, geloof ik.
Ja, Monolith. Ja.
Nou, dat zijn een beetje de grotere merken die er zijn.
Kamado Joe heb je ook nog.
Ja, precies, ja. Maar ik ben toch gegaan voor iets waarvan ik zeker weet dat over een aantal tijd alles nog op werkt en op past. He, want ik was ook bij, ik heb hem bij Duikelman gekocht.
Oké.
Ja, want dat vond met zo'n aankoop geef ik het geld het liefste aan een winkel die ik heel graag wil dat hij blijft.
Ja.
En die ik het gun, dus niet aan Amazon. Dus ik ben daar naartoe gegaan en laten adviseren. En er stond dus ook een Bastard naast, dat is dan die zwarte. En daar was dan een nieuw ding op bedacht. Dat was een pizza oven.
Ja.
Dus je kon er gewoon die grote... heb zo'n dome, zo'n deksel, die kan je openklappen. En daar kan je dan een soort van ding tussen schuiven, deksel dicht, en dan heb je een pizza.
Ja, zo'n brievenbus.
Ja, ja. Precies dat, ja. Maar die past niet op het model van het vorig jaar.
Dat is waardeloos.
En toen dacht ik al van... Maar goed, ik moet er ook bij zeggen, ik heb het ook van mijn vader cadeau gekregen.
Kijk.
Dus die had mij een vrij lange periode geen verjaardagscadeau gegeven. En mijn vrouw. Dus ook, hij is ook van Carolien.
Oké.
Okay. Dan moet ik ook wel... Ze herinnert me er vaak aan. Hij is ook van mij. Ik mag hem ook uitpakken.
Oh ja.
Daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk in.
Nee, maar dus, ik snap die keuze ook wel erom. Dan, ik bedoel, bij mij was de keuze voor de monolith voor de hand liggend. Maar Big Green Egg is natuurlijk ook, weet je, ook als je hem krijgt, het is natuurlijk ook wel de classic.
Ja, ja, en het was wel, en je had me al wel gewaarschuwd als je daar, nou niet gewaarschuwd, je had me daar een beetje lekker voor gemaakt, van als je daarmee aan de slag gaat. Ik had niet verwacht hoe ontzettend veel controle je hebt.
Ja.
Hoe makkelijk het werkt, hoe, ja, ik was echt een grote grijns gisteren.
Je hebt gezien dat er ook een set is waarmee je met een vennetje, waarmee je de temperatuur helemaal automatisch kan regelen, hè?
Ja, ik heb gezien, dat is zoveel.
Ja, je kan echt.
Hey, ik kreeg er ook een kerstbal bij, die moet ook in de kerstboom van zo. En allemaal andere dingen.
Heel goed. Hey, en verder, heb je ook nog wat gekookt? Of heb je alleen maar zo'n barbecue midden in december?
Ja, dat was, nee, ik heb ook wat gekookt. Ik, ja? Ik vind toch een beetje, luisteraars die de eerdere podcast geluisterd hebben, weten dat ik mezelf af en toe een challenge geef, een kookboek challenge. Mm-hmm. Gewoon iets maken in een kookboek wat ik niet eerder heb gemaakt. Nou, deze keer wil ik al heel lang een keer pindasoep maken.
Pindasoep.
Ja. En dat vind ik heel erg lekker altijd als ik dat bij een tokenpastel of ergens eet.
Ja.
En ik had ook gepland om gebraden kip te maken.
Mm-hmm.
De heet en snel.
Ja, dat is
die versie. Nou, die is echt heerlijk. En best wel inderdaad mijn best gedaan om kip te vinden, dat het die lekker is. Dat was dan wel even wat. Maar ik had natuurlijk een karkas over.
Ja.
En we zijn met z'n drieën. Dus die hele kip gaat nooit bij ons helemaal op. Dus ik dacht, nou mooi, dan heb ik die karkas, heb ik de kip. En dat bewaar ik dan. En dan maak ik de volgende dag pindasoep.
Zo is het, niks weggooien.
En dat heb ik een recept van Francesca Kookt gebruikt.
Ja.
Dit zit ook, is ook volgens mij in haar familie, ik weet niet of Surinaams of.
Precies, volgens mij is haar man Hindoestaans.
Ja, goed, in ieder geval dat. En zij heeft een heel simpel, maar lekker gerecht. En dat is waarbij de kip in zich heel zachtjes kookt in water. Dat doe je wat seree bij, pimienton en wat maggi-blokjes.
Tuurlijk, maggi voor de win.
Ja, en dan als laatste doe je wat ui en wat tomaat. En daar doe je het bij. Doe je vrij veel pindakaas in.
Ja.
Daar schrok ik wel een beetje van, nee, de hoeveelheid die erin gaat.
Mm-hmm.
En ik had er dus nog wel wat tagay bij gedaan. Ik had er zelf een beetje gochujang doorheen gedaan. Dat is dan die gefermenteerde Koreaanse chili pasta.
Ja.
Om het iets van een beetje pit te geven. En ik moest heel erg lachen, want ik zet het voor mevrouw, haar neus en mijn zoon. En ik zag aan haar gezicht al van, ja, dit wordt helemaal niks. Dus net een hap. Oh, dat is lekker zeg.
Yes, dat blijven victory. Vaker.
Ja, maar dat is ook wel een soort van gerecht waar je alles doorheen kan gooien.
Die klinkt goed. Van Francesca Kookt.
Ja, ik zal een link naar de recept op de site zetten.
Ja, gaan we even doen. We hebben een nieuwe partner. Pimenton, de webshop voor foodies en hobbykoks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten.
Van ingrediënten zoals cannaroli rijst tot gochujang, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie.
Ze bezorgen in de hele Benelux voor €3,95 en ga naar pimenton.be om te bestellen.
Voor de leden van die brigade is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Nou, het onderwerp van deze aflevering is dit wat je al zei, natafelen. Mm-hmm. We hebben gewoon best wel wat dingen te bespreken. Dat willen we eigenlijk in een paar blokken doen. Maar bij natafelen en na het eten bij kerst hoort ook een drankje, een digestief. Jij hebt daar een voorselectie voor gemaakt en over nagedacht en contact opgenomen met allemaal partijen.
Mm-hmm.
Waar heb je ervoor gekozen en waarom?
Nou, kijk, ik drink eigenlijk weinig digestieven. Maar soms, vooral in de winter, vind ik het lekker om mezelf nog een klein snoepje in te schenken. Ga ik bij de open haard zitten en dan neem ik nog een klein glaasje. En dat zijn dus bijzondere momenten. En dan kies ik nog meer dan anders voor 100% voor kwaliteit. En bovendien voor een beetje iets bijzonders. Geen standaard drankje. Ik vind het ook altijd leuk trouwens om cadeau te krijgen en te geven. En waar ik voor heb gekozen hier zijn destillaten, geen likeurtjes. Want wij zijn geen likeurliefhebbers.
Nee.
Dus dat is gewoon persoonlijke voorkeur. Geen voor de hand liggende soorten of varianten. Dus gewoon zeg maar, your average cognac is lekker, maar ligt wel heel erg voor de hand. Daarbij vond ik het belangrijk dat een drank een verhaal heeft. Want ook als je zit na te tafelen, is het natuurlijk leuk om dat verhaal even te vertellen.
Ja, zeker weten.
Ze moeten wel een beetje verkrijgbaar zijn, want je hebt hier hele obscure dingen in die gewoon alleen maar direct te bestellen zijn in Duitsland en Zwitserland. Maar dat gaan we niet doen.
Ja, maar je hebt ook heel veel dingen die je gewoon om de hoek haalt die eigenlijk helemaal niet lekker zijn.
Dus precies, precies.
Er zit een beetje tussenin, toch?
Er zit een beetje tussenin. En we hebben er wel een maximum aangesteld van €60 per fles. Wat best wel veel is. Dat begrijpen wij ook mensen. Ja, dat is best wel veel. Maar we gingen voor iets bijzonders en af en toe En we kunnen toch niet naar de restaurants, dus we moeten het ergens uitgeven, Jonas.
Ja, ja. En die fles die blijft een tijdje in de kast staan, hoor. Dat is dus niet dat je in één keer naar binnen werkt, toch?
Dat raden wij af. Ja, dat adviseren wij niet nou,
wat
te
hebben
doen.
We hebben daar samen over gehad. Ja. Dit, hier kwam jij mee en toen hebben we samen besloten om 4 soorten te doen.
Ja.
We gaan een eau de vie drinken. Ja. En we gaan een calvados drinken. We gaan een whisky drinken, maar dan een Japanse whisky. Of zoals mijn zoon zegt, Japanse whisky. En rum. Hè, helemaal in jouw tiki straatje.
Klopt, klopt. Dat is de spin-out van mijn tiki's.
Laten we even beginnen bij de eau de vie. Vertel daar even wat over.
Ja, ik heb al een glaasje voor je ingeschonken. Je kan er vast een beetje aan gaan snuffelen. Dit is een. Deze wordt gemaakt door Leon van Wely. Dat is de zoon van een fruitteler in Stevensbeek, Brabant.
Ah ja.
Zij kweken al jaren appels en peren en kersen en al dat soort dingen. En heel veel fruit wordt afgekeurd omdat het tweede klasse is. Omdat het optisch, cosmetisch, daar niet goed uitziet.
Voor in de winkel, toch?
Voor in de winkel, precies. Ja. En dat gaat dan...
Maf eigenlijk, hè?
Ja, dat gaat gewoon dat wij het niet mooi genoeg vinden. Ja. En dat gaat dan naar de moes- of de sapindustrie. En Leons vader had altijd al het idee om daar eens een keer een destillaat van te maken. En toen heeft Leon gezegd van, nou, dat ga ik dus doen. Die is in de leer gegaan bij een Duitse stoker. En ze hebben een mooie grote ketel in de schuur gezet. En zijn aan de slag gegaan met hun eigen fruit. En al snel kregen ze ook fruit uit de regio aangeboden. Tweede klasse fruit. En daarmee is dus de kersenborrel ontstaan.
Dat is dit.
Dat is dit.
Dat is een eau de vie van kersen.
Dat is een eau de vie van kersen. En wat ze dus doen, is ze verzamelen alle tweede klasse kersen. Ongeveer 5000 liter pulp. Waar ze dan ongeveer 300 liter kersenborrel van maken. Dus dat wat wij hiervan hebben, er zijn elk jaar 400 flessen van.
Nou, wauw.
Helemaal lokaal gemaakt, restproduct. En nou ja, daar maken ze dus een kleine oplage van dit lokale product. De pitten halen ze eruit, want daar wordt hij wat, waardoor je wat meer zoetheid krijgt. En hij gebruikt ook vooral zoete kersen. Hij noemt het dus heel simpel een kersenborrel.
Grappig, ik ga drinken.
Ja.
Nou, ja, dat is lekker, zeg.
Ja, dat is lekker, hè? Hele...
Met eau de vie ben ik altijd een beetje bang voor de wegtrekker die je krijgt. Ik vind dat altijd best wel scherp drankje.
Ja, ze hebben natuurlijk vaak wel zo'n soort van scherpheid. En dat heeft deze ook wel een beetje.
Ja, maar niet vervelend.
Niet vervelend, maar...
Het is lekker zacht, is die.
En dat vind ik er ook vaak wel het charmante aan. Het is echt wel een soort van... Een beetje een bergdrankje. Een beetje voor de wintersport. Of als je in een berghut zit.
We moeten aan wintersport en drankjes altijd denken. Aan de wintersport die we samen hebben gedaan. Toen heb jij mij geïntroduceerd bij een nieuw drankje. In
Negroni?
Nee, dit ook. Dat was dan daarna. Toen dronk ik een GT. En zei dat mag niet meer. Nee. Dit, maar op de piste was
de
dat.
De Calimero.
Ja, dat was volgens mij. Of de Bomba.
De Bombardino.
Ja, dat is de Bombardino.
De Bombardino. Ja, is ook erg lekker.
Ja, ik ben nooit zo van het skiën en drinken. Maar deze keer
sindsdien wel.
Schaf ik bij je aan. Nou, maar hij is heel erg zacht. Want dat is waar ik een beetje... Jij wilde heel graag eau de vie kiezen.
Mm-hmm.
Ik ken het een beetje van mijn vader die het heel lekker vindt. Ik drink dan voor de vorm een klein slokje en daarna leg ik het weg. Maar dat vind ik gewoon te scherp. Maar dit is heerlijk.
Ik vind het erg lekker. Het heeft fruit, het heeft aroma. En ik vind het gewoon hartstikke leuk dat het een lokaal product is. Dat is natuurlijk ook, dat speelt wel mee.
En het is grappig, want normaal heb je dus zo'n scherpe afdronk. Maar hij wordt heel warm aan het einde. En heel zacht. En heel, dit kan ik wel drinken, hoor.
Ja, nou, dat staat er vast voor je neus.
Van vandaag.
Goed. Zullen we dan maar eens bekend gaan maken welk menu gewonnen heeft, Jonas?
Ja, heel graag, Jeroen. Dat zou ik heel graag willen dat je dat gaat doen.
Nee, er is heel vaak gestemd. Via de site 137 keer en ruim 200 keer via Insta. En het Franse menu heeft gewonnen met 58% van de stemmen.
Precies.
Er zit iemand groots te grijnzen tegenover mij. Wij gaan door naar het volgende onderwerp. Nee, het was aan het eind nog even spannend, want het Britse menu maakte een comeback, maar uiteindelijk was Franse won toch, ja.
Ja, maar wat ik wel leuk vond om te zien, want ik vond het echt ontzettend leuk dat jullie allemaal gestemd hebben. Daar hadden wij een beetje op gehoopt.
Ja.
En dat hebben jullie met grote getalen gedaan. En vooral ontzettend veel leuke reacties erbij. En wat ik wel heel vaak las, is dat de keuze heel moeilijk was.
Mm-hmm.
En dat het ook wel twee hele typische menus waren. En sommige mensen hadden gewoon, oké, ik heb een voorkeur voor Brits of voor Frans.
Ja.
Sommigen hadden eerst de gerechten gedaan en toen een conclusie getrokken.
Mm-hmm.
En sommigen, zoals Tonelleke, die heeft gewoon 50-50 gedaan. De ene dag geloof ik het ene menu, de andere dag het andere menu. Dat las je
heeft gewoon twee keer gestemd.
Nee, dat weet ik niet. Ze wilden niet kiezen, dat werd ik wel gezien.
Ja, leuk. Hey, en wat zeiden mensen dan over dat Franse menu bijvoorbeeld?
Ja, dat was het Franse menu, zei Tom Dijkshoorn bijvoorbeeld. Nou, wat een klinkende menu's. Het streven om de saus in een spotlight te zetten heeft mij overtuigd om voor La Douce France te kiezen. En ik ben heel erg benieuwd en kijk uit naar een fijne avond met prachtige wijnen. En ja, dat is ook leuk. Mensen hebben ook de wijnboxen besteld die erbij zijn. En als je dit hoort, kan dat nog net volgens mij, toch?
Ja. Dit gaat, mensen kunnen nog steeds bestellen. Natasha Roda, die zei, ik ben team Jonas. You had me at ratatouille voor mensen met OCD.
Ja, dat kwam een beetje door jouw Instagram post.
Precies, ja.
Nou, ze hebben allebei wel een beetje OCD volgens mij. Dus,
It's not a bug, it's a feature.
Precies. Ja. En nou, Rijke Derksen zei, ik ga ook voor het Frans menu. Ondanks dat het daar niet zo heel nauw werd genomen met spelregels. In de strijd om het lekkerste menu is alles geoorloofd, zullen we maar zeggen. Nou, die opmerking heb ik vaker gehad. Dat jij je beter aan de regels hield dan ik.
Ja, daar loopt ook nog een procedure, Jonas. Dat weet je, hè?
Er is een recount. Ik had wel echt even serieus. Want op een gegeven moment in het begin had Frans een voorsprong.
Ja.
Maar daarna begon het echt heel erg naar elkaar toe te kruipen. Dus dat was. Dus ik denk, ben heel benieuwd in hoeverre ik me even Trump waande.
Precies.
En jij Biden werd, maar ik bleef gewoon Jonas. Vive la France.
Over het Britse menu zei bijvoorbeeld Katja Workel zei, ik ga voor team Jeroen. Het Britse menu vind ik feestelijker en meer bijzonder, hoe lekker ik het Franse menu ook vind. Echt een mooie opbouw en fijn dat je dagen ervoor al lekker kunt voorbereiden. Dat tamarindeijs, wauw, dat lijkt me gaaf.
Ja, en Jenny van Asbeek die zei, de reden dat ik kies voor het Britse menu is tweeledig. Ik heb zelf een aantal jaar in Schotland gewoond en een aantal gerechten van dit menu, zoals zalm, pie en roast, brengen me helemaal terug naar de smaken van daar. En daarnaast lijken de gerechten me iets wat haalbaarder, minder last minute.
Ja, ik denk dat klopt. Maar wat ik eigenlijk nog leuker vind is om te weten, want we hebben mensen ook gevraagd op de gangen te laten stemmen. Wat waren de favoriete gangen? Hoe is daarin, zoals mensen zeg maar, van gang tot gang kiezen? Hoe is het dan gegaan?
Ja, dat vond ik dus heel leuk ook om te zien. Er zijn eigenlijk twee overduidelijke winnaars.
Mm-hmm.
Het voorgerecht was jouw voorgerecht. De whisky cured salmon with beetroot en blinis.
Ja.
Die heeft ongeveer 77% van de stemmen gehaald. En daarmee ook de meeste stemmen van alle gerechten. Dus je hebt toch nog een beetje gewonnen.
Ik heb de troostprijs. Everybody's a winner.
Yeah. You get a car. You get a car. En de andere was de Madeleines met de Sabayon.
Ja.
74% gestemd als toetje. Het tweede gerecht was jouw soep. Met een paddenstoelensoep.
Ja.
Met hazelnoten.
Ja.
55%. Dat was heel. Dat ging. Dat was een vrij close battle. Maar aan het einde kwam die soep echt wel naar boven.
Mm-hmm.
En dan mijn tussengerecht. Het gerecht met tong en de saus. Die 66% is daarop gestemd. En ik had stiekem wel gehoopt dat jouw pie dat zou gaan worden.
Ja.
En die heb jij proefgekookt, toch?
Die heb ik proefgekookt. En dat was een fenomeen. Maar ik weet niet, zeker niet nu we gaan toch waarschijnlijk toen naar een kleinere kerst. Ik denk niet dat ik hem met de kerst ga maken.
Nee, echt niet?
Nee.
Dat ik zag er zo mooi uit.
Hij is ook mooi. Hij is ook leuk. Het is schofterig veel werk om te maken.
Nou ja.
Het is echt heel veel werk. Ik denk dat ik ben natuurlijk ook zo gek geweest om zelf al met al die gevogelte te gaan gaan fileren. Maar ik denk dat ik er end-to-end toch wel een uur of 8 mee bezig ben geweest.
Serieus?
Ja. Ja, dat is echt veel werk.
Maar ik vond het een heel mooi gerecht. En het zag er ook heel mooi uit. En er zijn ook mensen die dat echt ook heel leuk vonden. Dat je dat initiatief genomen had daarin. En als hoofdgerecht heeft de entrecôte à la bordelaise gewonnen.
Ja.
Met 65%.
Ja, mooi gerecht. Maar als ik zo naar dit menu kijk. Hè, whisky cured salmon, soup of wild mushrooms, filet de sole normande, entrecôte à la bordelaise en madeleine avec sabayon. Daar teken ik voor, hoor, dat menu.
Nee, ik ook. Nee, het is goed dat er ook een vegetarisch gerecht in zit.
Ja.
En dit is, lijkt mij, ja, in plaats van oesters. En ik kan het nu maken.
Mm-hmm. Nee,
ik krijg misschien voor kerst een koude rookspiraal.
Kijk.
Dus dan kan ik ook de zalm gaan maken.
Nice.
Nou, wat leuk was, we hadden ook gevraagd om wat suggesties te doen.
Mm-hmm.
En of reacties. En op de menu's, een van de dingen die Harriette Kluiters zei, Het warme tussengerecht gang 3 van beide menus zijn echt fantastisch. Echte kookuitdagingen. Waarbij ik moet zeggen dat ik de Yorkshire Pie het liefst zou maken. Alle stappen zijn een uitdaging en ik zit toevallig Downton Abbey weer te kijken. Nou, hartstikke leuk. Maar dat ik de filet de sole normande het liefst zou eten. En de uitdaging zit in de saus.
Ja, je merkt dat dit ook wel mensen zijn die echt verstand hebben van koken en eten. Katinka heeft ook een mooie suggestie. Die zei een suggestie voor een tweede tussengang. Pâté de sanglier van zelfgeschoten wild zwijn in Frankrijk.
En volgens mij doet ze dat, is dat een traditie. Zo had ze dat volgens mij opgeschreven.
Dat klinkt prima.
Ja, kom maar door hoor.
Ja, denken. Zeker.
En Eline Snoeier die zei... de tip, die had ook een hele leuke suggestie. Een tip voor een soort wat we nog mist in ons menu. En namelijk een amuse dessert. Een tip voor een feestelijk amuse dessert. Goed van tevoren te maken. Zijn passievruchtbonbons. Het recept heeft ze uit het boek van Joris Beidendijk.
Ja.
Waar hij een tulbandje voor passievrucht en kokos met karnemelk en een basilicum sorbet maakt. Het is een geweldig dessert, maar als je alleen de kokos financier en de crémeux van de passievrucht in een bonbonvormtje maakt, dan heb je een superlekkere amuse bonbon. Pluk je waterkers erbij en het is helemaal af. Klinkt allemaal redelijk ingewikkeld, maar valt reuze mee. En alle ingrediënten kun je gewoon in de supermarkt kopen.
Leuk. Leuk, echt een next level shit hoor.
Die, ja, een waterkers erbij, dat vind ik dan wel een bijzonder. Leuke combinatie.
Ja.
Beetje peperig, ja. Beetje fris.
Maar we hebben natuurlijk ook, want mensen hebben gestemd, maar als beloning voor het stemmen hebben we ook kookboeken verloot. We hebben er 2 weg te geven. De eerste is Lekker Lokaal van Laura de Graven. Daar koken we straks ook in het vegetarisch repertoire nog wat mee. En die gaat naar Kees Jansen.
Gefeliciteerd.
En à la minuut van Marie Maris, die ook terugkomt in het vegetarisch repertoire, gaat naar Petra Strijdhorst.
Hartstikke leuk.
Nou, van harte.
Gefeliciteerd. En we hebben vandaag ook nog wat meer dingen weg te geven.
Ja.
Ook dingen die we aan het drinken zijn. Dus daar komen we zo aan het einde van de aflevering nog even op terug. Dus blijf luisteren. Wat we niet gevraagd hebben met stemmen is om te stemmen voor onze kaasmenu's, of kaasgangen.
Mm-hmm.
Maar als wij een beetje eerlijk zijn, hebben we daar ons een beetje makkelijk van afgemaakt.
Ja,
dus,
ja, daar heb je wel gelijk in. Maar toevallig heb ik net een fantastische podcast ontdekt. Voor iedereen die een meer doordachte kaasplank wil samenstellen. Namelijk de Kaaspodcast.
Oh, ik heb hem nog niet geluisterd. Jij wel.
Hartstikke leuk. Het zijn 5 afleveringen van meer dan een uur. Waarin 2 makers die elkaar bij Kef hebben leren kennen. Amsterdamse kaasspeciaalzaak.
Leuk.
De belangrijkste kaasfamilies behandelen. En het is echt een feest voor kaasliefhebbers en foodnerds. Elke aflevering heeft minimaal een uur over hoe kaas gemaakt wordt, design van kaas, chemische processen en vervolgens smaak. Dus ik kan hem echt van harte aanbevelen als je meer geïnformeerd een kaasplank wil samenstellen.
Nou, dan het laatste over de battle tussen de kerstmenu's.
Ja.
Er waren ook wel wat kritische noten te kraken, wat kanttekeningen. En terecht ook wel, vind ik. Mensen vonden het te veel vlees georiënteerd.
Ja, daar wil ik wel even iets over zeggen. Want kijk, wat misschien belangrijk is, het is ook heel vlees georiënteerd.
Dat vond ik namelijk ook.
Ja, het zijn hele klassieke, maar het is ook wel in ieder geval bij ons zo dat wij inmiddels door de week helemaal vegetarisch eten.
Ja.
En als er dan dus feesten en partijen zijn, ja, dan heb je toch een beetje overcompensatie. Dus dit is natuurlijk wat dat betreft ook heel persoonlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen die, laat ik zeggen, dat meer uitspreiden, dat die zeggen van ja, dit is wel heel erg meat-centric. En dat is het ook.
Ja.
Maar daar hebben we straks een oplossing voor.
Ja, een andere mooie was dat het groentebijgerecht van mijn menu,
ja,
dat kon je niet echt in het seizoen noemen met courgette, tomaten, aubergine.
Nou, we hebben het dus over die procedure. Dit is het tweede argument van de procedure.
Het is allemaal fake news.
Ja, allemaal fake news. Goed, omdat er veel vraag was naar vegetarische varianten, heb ik 2 vegetarische gerechten die zelfs vegan te maken zijn voor in het kerstmenu. Een warm tussengerecht en een hoofdgerecht. Maar mijn glas is leeg. Ik ben wel benieuwd naar dat drankje van jou.
Ik zet hem even voor je in. Ja, het tweede drankje dat we drinken is ook wat minder gangbaar, maar wel heel lekker. Dat is een Japanse whisky. Het heet Super Nikka. En het is een whisky met echt een heel erg mooi historisch verhaal, wat ik graag aan je wil vertellen zo.
Ja, we hebben natuurlijk ooit eerder in de podcast een Japanse whisky gedronken. Jij hebt hem net ingeschonken. Maar misschien is het goed dat, terwijl ik eraan zit te snuffelen, dat jij even vertelt, dat jij dat verhaal even vertelt.
Dat is namelijk echt een heel erg leuk verhaal. Want Japan is, in Japan is whisky pas ontstaan in begin vorige eeuw. Mm-hmm. Eerste whisky die te koop was en gemaakt was in Japan was in 1924.
Oké. Okay.
Dat was een Japanse whiskymerk gemaakt door Yamazaki. Mm-hmm. En die is gestart door Shinjiro Tori. En die importeerde eigenlijk eerst port. Mm-hmm. Hè? Dat was de link met Portugal is heel groot in Japan. Dus ja. Dat had ze als eerste gedaan. Maar had ook whisky gedronken en wilde dat eigenlijk gaan maken. En kwam Masataka Taketsuri tegen. Mm-hmm. En die was gaan studeren in Schotland.
Okay.
En na zijn studie heeft hij geprobeerd om het vak van whisky maken te leren. Dus bij een distilleerderij te gaan werken.
Ja.
En toen hij terugkwam, hij heeft daar ook zijn vrouw leren kennen, Rita, een Schotse. Kwam terug in Japan en is toen samen met die Tori zijn ze begonnen met de eerste whiskymerk. En dat is wat we kennen van Suntory.
Suntory Times.
Relaxing Times. Suntory Times. En, maar toen die man, diegene die Taketsuru, die dus in Schotland was geweest, die had zijn contract. Dat liep na 10 jaar af. Ja. Toen is hij voor zichzelf begonnen. Mm-hmm. En begonnen met een ander merk. Dat is namelijk Nikka. En dat is eigenlijk waar we nu drinken. Mm-hmm. Van het merk Nikka. En dat zijn ook wel de twee bekendste merken, denk ik, whiskymerken in Japan.
Nikka en Suntory.
Ja.
Ja.
En wat ze dus, wat hij deed, is hij heeft ook echt, ze probeerde in het begin heel erg die Schotse whisky na te maken. Dat was heel erg het idee in Japan.
Ja.
En daarom is hij zelfs zijn distillerij is hij gaan beginnen in Hokkaido, mm-hmm, van Nikka. En dat was het meeste vergelijken met het Schotse klimaat. Dus okay. Zover ging het daar, het daar zelfs.
Leuk om te horen. En Japanners zijn heel goed in stap voor stap dingen beter maken. Hebben ze zelfs een woord voor, kaizen. Maar ik ben wel benieuwd naar die whisky. Zullen we eens even gaan proeven?
Ja, laten we het doen.
Nou, hij ruikt licht houterig, licht rokerig. En ik ruik ook wat hout. En dan neem ik een slokje. Oh, hij is vrij zoet voor een whisky.
Nou, zeker in het begin wel, ja.
Hij heeft een heel klein zieltje. En dan vanille, honing, tropisch fruit, toffee. En dan trekt dat zoete weg en dan wordt hij eigenlijk vrij, dan droogt hij een beetje op. En dan krijg je wat de eiken, rook, kruiden en zelfs een beetje sherry.
Ja, sherry zeggen ze dat. Wat het leuke is, dit wordt ook wel, als je hier wat van die blogs over naleest, van dat hebben we een beetje gedaan. En dan werd het ook een beetje de oude man in whisky genoemd.
Oh ja.
En dat was het namelijk, het mooie van van deze fles is, van Super Nikka. Die is namelijk gemaakt door de oprichter van Nikka. Dus diegene die naar Schotland ging en zijn vrouw daar tegenkwam.
Was dat dan Masataka Taketsuru?
Ja, en zijn vrouw Rita ging dood in 1961.
Ja.
En na de dood is hij begonnen om deze blend te maken.
Okay.
Dit is een blended whisky.
Ja.
Hij is een gecombineerde whisky. En dit was een beetje als rouwverwerking, maar ook als soort van eerbetoon aan zijn vrouw.
Oké, okay. Die draagt die op eigenlijk aan zijn vrouw.
Ja, ja. Dus en het leuke is dus deze whisky smaak is dus gemaakt door degene die whisky in Japan geïntroduceerd heeft.
Cool. En voor zijn vrouw, zijn dode
voor zijn vrouw. Ja, maar ook gewoon helemaal in het begin. Hij is gewoon degene, ook grondlegger gewoon van whisky in Japan. En, mm-hmm, en dit is eigenlijk denk ik wel qua smaak hoe een Japanse whisky is. En hij is elegant. Hij is toegankelijk. Mm-hmm. Het is een blended whisky, dus hij is gecombineerd.
Ja.
En het moest een beetje een instap van het premium segment worden. Van de wat duurdere whiskies. En ik heb hem wel gekozen. Ik ben echt helemaal geen whisky drinker. Omdat ik hem gewoon heel lekker, makkelijk. Is het misschien het verkeerde woord. Maar hij is wel heel toegankelijk en prettig, vind ik.
Ja, maar wat leuke vind ik dat het wel. Het is heel duidelijk whisky. Maar het is ook herkenbaar Japanse whisky. En dat is toch dat zoetje wat erin zit. En die toegankelijkheid.
Het zachte, hè?
Ja, erg lekker.
En het leuke is, als je naar de fles kijkt, die heeft een hele aparte vorm. En de vorm van die fles moest een stookketel voorstellen.
Oh ja.
En die flessen werden vroeger handgeblazen. En er werden vroeger maar 1000 flessen per jaar gemaakt. Dat was echt een super high-end whisky helemaal in het begin.
Oké. Okay. Maar hoe zit dat in Japan dan met single malt en blended whiskies?
Ja, en dat, dat was voor mij dus nieuw, hè? Wat single malt en blended is. Kun jij misschien uitleggen wat een single malt is, zoals jij het kent?
Ja, een single malt is in Schotland vooral is een whisky die eigenlijk door één distilleerderij wordt gemaakt. En die dus niet blended is. Dus ja. Niet van verschillende destilleerderijen, maar specifiek van één distilleerderij.
Ja, en blended is in Schotland dan dat je leent van concurrenten en dat je daarmee je whisky samenstelt.
Ja, klopt.
Nou, dat is wat deze ook is. Het is samengesteld eigenlijk van twee distilleerderijen. Eentje in Hokkaido,
ja.
De Yoshi, en de andere in Sendai. Dat is een beetje in het noorden van het grote eiland van Japan. En, maar in Japan is dat dus anders, want blended is altijd van hetzelfde merk.
Okay.
Dus als je een blended Nikka drinkt of een blended Suntory, dan is het altijd, eigenlijk is het een soort van single malt in Schotland, in Japan. Dus het is,
okay.
Ja, om het nog lekker verwarrend te maken.
Ik ben de weg alweer helemaal kwijt. maar ik vind hem wel erg lekker. Zou jij hem niet drinken of met ijs?
Ik vind hem zo lekker. Ik denk dat hij niet per se ijs nodig heeft. En in Japan wordt hij echt heel vaak als een highball gedronken.
Oh ja.
Een highball betekent dat je mixt met cola of met frisdrank.
Met frisdrank, ja.
En het heeft ook wel een beetje te maken met de Japanse zomers. Die zijn heel warm en heel vochtig. En dan ga je niet in een stoel zitten en zo'n glas niet drinken. Dan wil je toch een beetje verkoeling hebben. Dus.
Ja.
En ze worden ook wel heel veel gebruikt in cocktails, Japanse whiskies. Nou, met dit drankje, met een prachtig verhaal, laat het hebben over vegetarische recepten voor kerst. Jij hebt dat 2 jaar geleden heb je een volledig vegetarisch menu met kerst. En daar wilde je een paar gerechten uitlichten en over vertellen. Maar waarom heb je alleen maar een volledig vegetarisch menu gekookt toen de tijd?
Ja, dat was toen eigenlijk wel om enerzijds om een statement te maken. Vooral naar mijn familie en naar mijn schoonfamilie toe, dat we echt allemaal minder vlees moeten eten. Ik ben natuurlijk toch bij ons hier in de familie wel degene die het meest kookt. En ik dacht van, ja, ik vind het ook wel eens belangrijk om gewoon dat statement te maken. Daarmee wilde ik tegelijk laten zien dat het dus ook kan. Dat je gewoon een aantrekkelijk, feestelijk en vullend menu kan maken, helemaal plant-based.
Ja. Zonder vis ook, hè? Echt alleen maar planten.
Ja, ja. Overigens wel zuivel. Hè? Dus niet plant-based. Nee, niet vegan.
Ja.
En bovendien is het een mooie gelegenheid om een eigen vegetarisch repertoire uit te breiden.
Want je wilde 2 gerechten delen. Ja. Welke als eerste?
Nou, de eerste die ik met jullie wil delen is eigenlijk een gerecht wat je zowel in kan zetten als een soep, maar ook als een warm tussengerecht. Dat is een bouillon van geroosterde uien met spinazie, gestoomde spruiten en wilde rijst. Het is een hele volle bouillon. Eigenlijk een soort uiensoep, maar dan zonder alle stukjes ui erin. Dus dat smaakprofiel heeft het.
Ja.
En daar zit dan nog een heel sterk aroma verse kruiden in. Want vlak voordat je hem afmaakt, gooi je er een minuut lang een zak in met allemaal basilicum en travel.
Oh ja,
en ja, dus dat geeft echt een mooie tweede laag. En daar zit er vervolgens in geroosterde zilveruitjes, niet zilveruitjes uit het zuur, maar gewoon zeg maar die kleine uitjes.
Ja, ja, ja.
Die geroosterd spruitjes en wilde spinazie. En dan nog een hand van die hele notige zwarte wilde rijst. Dus
wow,
een heel aards gelaagd gerecht met enerzijds dat lichte aromatische van de kruiden en anderzijds dat notige en dat volle van die uiensoep.
Wow.
Erg lekker.
Heerlijk. Nou, dat kan je ook prima inzetten als een warm voorgerecht.
Mm-hmm.
En past helemaal bij het seizoen, dus dan maak ik mijn fouten weer goed. En, maar wat was het hoofdgerecht wat je gemaakt had en wat je wil delen?
Ja, kijk, even iets over hoofdgerecht in vegetarische menus. Heb ik in aflevering 11 ook gezegd, is dat je met een vegetarisch menu vaak eigenlijk meer gelijkwaardige gerechten hebt. In een traditioneel vleesgeoriënteerd menu werk je natuurlijk toch vaak toe naar een pièce de résistance.
Ja.
En in een vegetarisch gerecht zijn die gerechten vaak iets meer gelijkwaardig.
En waarom dan? Ook omdat het moeilijker is om naar een hoogtepunt te brengen? Niet per se, toch?
Nee, dat niet zozeer. Maar wel omdat natuurlijk, laat ik zeggen, wat we associëren met een hoofdgerecht is toch vaak vlees.
Ja,
en zodra je er groenten in gaat gebruiken of alleen maar paddenstoelen, dan wordt de associatie toch meer een soort van bijgerecht. Dus
een soort van waar blijft het hoofdgerecht?
Ja, precies.
Ja. Nou, wat had je dan gemaakt?
Nou, wat ik dus heb gedaan is een gerecht gezocht van in ieder geval van middelzware impact en intensiteit. En waar ik voor heb gekozen is een strudel van gemengde paddenstoelen. Dus dat is eigenlijk een soort appelstrudel, maar dan in plaats van appel erin zitten er paddenstoelen in.
Wauw.
En die bak je in zijn geheel. En die snijden ze ook aan tafel aan. En daarmee heb je ook zeg maar een beetje van de dramatiek die je natuurlijk vaak hebt met hoofdgerechten. Van de kalkoen op tafel zetten, zet je hier een hele strudel op tafel. En het is een umami-bom door alle paddenstoelen. En bovendien kan je er allerlei bijgerechten bij doen. Groenten, aardappels en dat soort dingen. En dan begint het al bijna als een echt hoofdgerecht te voelen.
Nou, zeker omdat je het zo op tafel zet. Nou, die ga ik denk ik wel maken.
Ja, dat is echt een aanrader.
Waar moet je echt op letten? Hoe maak je het?
Nou, wat je doet feitelijk is, je maakt een paddenstoelenragoe. We hebben het al eerder gehad over koken en bakken van paddenstoelen. Maar op die manier maak je een ragout. En die rol je op in filodeeg. Oh ja. Dus je koopt filodeeg. Wat je nog kan doen, is je kan er nog blauwe kaas doorheen doen als je wil. Dan wordt die nog intenser en meer umami. En je kan ook nog parmezaan tussen de vellen filo strooien. Dan heb je helemaal umami op umami op umami. Dus dan zit je echt heel vlevig.
Lekker zijn.
Wat je ook kan doen, is alleen paddenstoelen en olijfolie ertussen doen. En dan heb je een vegan hoofdgerecht.
Hey, en over regels. Ik werd op mijn vingers getikt door de luisteraars dat mijn last minute bereidingen best wel veel waren.
Ja.
Dit klinkt als last minute.
Nou, wat je kan doen is je kan hem helemaal gaar maken. Laat je hem afkoelen. En dan geef je hem nog ongeveer een kwartiertje bij 160 graden om hem eigenlijk op te warmen en nog even krokant te maken. En dan heb je dan drink je er een lekkere rode wijn bij. Zowel die van het Britse als het Franse menu passen uitstekend.
Ja, leuk. Dus je zou dit kunnen verwisselen voor een van onze menus. Dus voor de gans of voor de entreco.
Ja, of je zou hem ook als voor, als je hem kleine portioneert als tussengerecht kunnen inzetten. Zeker, in plaats van de pie.
Ja.
Zou ook nog kunnen. Ik zou hem dan niet combineren met de paddenstoelensoep, want dan wordt het wel een hele paddenstoelenbarrage. Maar dus je kan hem heel goed uitwisselen. Klopt.
Nou, ik durf bijna niet zeggen, maar mijn whisky is alweer op.
Ja.
We gaan naar het derde drankje. En dat heb ik weer uitgekozen. Dat is een Calvados. Dus als jij me even inschenkt.
Ja, ik heb hier een... Ik heb hem voor je ingeschonken. Een klein glaasje met oranje-bruine vloeistof.
Nou, vind je het etiket niet fantastisch van deze fles?
Ja. Prachtig.
Echt zo'n beetje zo'n oud-Frans. Een soort alsof je in een kasteel, iemand in een kasteel in een glas inschenkt.
Ja, dit ademt traditie, bordering op antiquiteit.
Nou, wat we drinken is een Calvados. Een Le Marton Dian, 10 jaar oud. 10 jaar dus gerijpt. En het is een Dom Frontet Calvados.
Ja.
En je hebt dat is een Calvados, komt uit Normandië. Mm-hmm. En dan heb je drie appellations, dus... soort van regels waar je aan moet voldoen om de Calvados te maken. We kennen het van de wijn.
Mm-hmm.
De grootste doet ongeveer 70% van alle Calvados. Er zijn bijna geen restrictie, maar in deze dus wel. Hier moet minimaal 30% van het fruit moet peren zijn.
Ja.
En moet minimaal 3 jaar rijpen op vaten.
Oh, wow.
En wat we drinken is een blend van 70% perencider en 30% appelsider.
Mm-hmm.
En het heeft een rijping van 10 jaar gehad op Frans eikenhout. Dat is vandaar de naam.
Ja.
En traditioneel komen die allemaal uit de bossen van Limousin of Troncet. En het is een heel klein familiebedrijf. Dus je had heel goed, het ademt inderdaad historie.
Ja.
Wordt nu gerund door de derde generatie, door DJ Le Marton. En we hebben dus in de voorbereiding, heb jij allemaal flesjes laten regelen.
Mm-hmm.
En daar hebben we uit gekozen. En deze vond ik dus heel erg prettig.
Ja, ik ruik er even aan. En je ruikt de appels en ook honing.
En je ruikt ook als dat wat ik... Ik vond het heel moeilijk. Ik ruik het namelijk wel. En toen ik erover las, je ruikt ook een beetje de boomgaard, zegt ze. Een beetje het bloesem erin.
Ja, het bloemige. Dat zit erin. En als je hem proeft, dan proef je ook appels. Maar ook bijna stoofpeertjes. Een beetje tannines. Heeft wat drogends.
Ja.
En hij blijft heel lang hangen, die smaak.
Het is heel lang aflanken.
Ja, hij is erg fijn.
Ja, want wat je dus hebt van de dingen die we geproefd hebben, is dat sommige zijn wat scherp.
Mm-hmm.
Deze heeft dat hele scherpe niet. Wat ik ook lekker vond van jouw kersendrankje.
Ja.
En het is heel warm en vol, vind ik. Ik vind hem echt ontzettend... Ja, ik kan deze dus makkelijker kunnen drinken dan de meeste andere kalftels. Dan heb ik na een paar slokken denk ik, nou, het is mooi.
Ja, maar deze wat ik leuk vind is dat je die appels echt ruikt. En, ja, maar jij bent wel een Calvados-kenner, toch?
Ja, dat zou ik wel moeten zijn, ja.
Ja. Jouw vader stookt al jaren zelf Calvados. Ja. En heel af en toe krijg ik daar een flesje van. Waarom schenk je die dan niet in?
Nou, dat wilde ik natuurlijk wel.
Ja.
Maar we hebben van tevoren ook besproken van de dingen die we drinken daarvan, en waar we over praten, die we lekker vinden. Dus wat de luisteraar misschien niet helemaal begrepen heeft, maar we hebben heel erg veel soorten voorgeproefd.
Ja.
Dus we hebben, denk ik, nou, hoeveel hebben we? Ik wil
30.
30 flessen of zo. Ja. Kleine slokjes, hele kleine slokjes.
Kleine flesjes, kleine slokjes.
We hebben dus heel erg veel geproefd en wel heel erg op onze eigen smaak afgegaan. Mm-hmm. Maar dus we hebben wel bewust gekozen voor iets wat jullie ook kunnen bestellen, als je wil. En daar heb jij nog iets moois voor geregeld. Dat zal je zo nog wel uitleggen.
Mm-hmm.
En ja, en mijn vader, die is heel precies met zijn Calvados. Die geeft hij, als je dus daar op bezoek bent, krijg je maar één klein flesje mee.
Ja.
En ik heb ooit een keer gevraagd van, mag ik er voor jou eentje meenemen? En dan kreeg ik toch een reprimande, jongen. Dat doen we dus niet.
Nee.
Alleen als je komt, krijg je het. En voor niet voor iemand anders. Maar toen legde ik uit, toen heeft hij jou een keer ontmoet.
Ja.
En toen vond hij het wel heel leuk om dat jij ook heel geïnteresseerd was. Dus jij bent dus de enige uitzondering waar ik dus een extra flesje voor mee krijg.
Nice. Ja, het is ook. Ik bedoel, ik vind dat een buitengewoon lekkere drank. Maar ik moet zeggen, dit komt daar qua smaakproefje ook dicht in de buurt.
Grappig, hè?
Ja.
Dat vond ik dus ook. En ik heb ze dus allemaal geproefd en dan die van mijn vader erbij. En deze denk ik ietsje voller. Mijn vader is er denk ik al wel 10 jaar mee bezig, maar nog niet iets echt 10 jaar op een
deze
vat.
Deze heeft meer hout.
Ja, ze heeft ook wat meer lengte, denk ik. Maar ik heb mijn vader even gebeld. Mijn vader woont in het buitenland op het platteland.
Ja.
En ik dacht van, nou, ik vind het ontzettend leuk om even te horen hoe dat dan gaat.
Mm-hmm.
Want daar is hij zo trots op. Hij heeft, en jij begon al met dat degene die eau de vie van Kersen maakte, dat hij in de leer is gegaan in Duitsland.
Ja.
En in Duitsland schijnt dat een heel ding te zijn. Hè? Er zijn echt nog 1600 mensen die mogen alcohol stoken. Dus hij heeft een distilleerapparaatje gekocht in Duitsland. Iets wat heel veel van de master distillers gebruiken bij grote brouwerijen om hun drankjes uit te proberen, hun mixjes te maken. En dat heeft hij in schuur gezet. Deuren ervoor, zodat de buren het niet konden zien.
Ja.
Maar iedereen weet dat hij het maakt.
Tuurlijk.
Dus dat is nu. En, maar wat hij vertelde is, en dat vond ik wel weer fascinerend, is dat je maakt Calvados van peren en appels.
Ja.
En deze dus veel van peren, maar van valappels en peren.
Oké.
En je moet dus zoete appels hebben,
je
moet zure appels hebben, dan een beetje wrange appels.
Okay.
Als je die combinatie hebt, dan kan je er een lekkere Calvados van maken. En dat is dus bijna niet meer te doen. En waar hij woont, daarvan lukt het hem nog wel, omdat er veel oude bomen zijn, veel oude rassen die daar nog groeien, waardoor je dat kan kopen,
in
de grote getalen kan kopen. Dus hij haalt, ik ben even vergeten hoeveel, maar hij kan niet heel veel stoken. Dus hij koopt best wel flink wat kilo. Laat die komen. Dan komen dus gewoon met vrachtwagens. Een vrachtwagen komt dan op zijn land. Dat stort dat dan.
Oh, dat stort dat gewoon zo op het land.
Als we er een keer geweest
bieten zijn, zeg maar.
Op een groot zeil ligt het op de grond.
Ja.
En dan moet je het eerst heel goed schoonmaken. En hij zei, dat smaakt echt. Het is in wezen heel makkelijk.
Ja.
Het is kombucha maken of het is zuurdezen maken. Het is een beetje
kombucha soort maken makkelijk, zegt de man wiens gangkast nog steeds naar kombucha ruikt.
Dat is waar, ja. Maar het principe is hetzelfde, dat wilde ik eigenlijk te zeggen.
Ja, ga door.
Hij zei, maar je moet dus heel precies en heel schoon werken.
Ja.
Dus wat hij doet, die appels komen, dan moet je voorstellen, gewoon het platteland, groot zeil met een grote berg van appels. En ik heb een keer de taak gekregen met de hoge drukspuit om alle modder eraf te spuiten. Nou, daar ben ik een dikke dag mee bezig geweest.
Zo.
Dan gaat er wat kalk overheen.
Okay.
Dan doet hij het in kruiwagens met water. Laat hij een dag staan om alles eraf te halen. En dan maakt ze het nog een keer schoon. En dan komt het hele proces. En dat vond ik heel leuk om te horen. Ik zal het heel kort vertellen. Is eerst maak je er pulp van.
Ja.
En dat pulp, daar doet hij wat pectinase doet hij erbij.
Ja, zodat
dat die celstructuur wat loslaat. Dat er veel vocht uitkomt.
Mm-hmm.
Dan perst hij daar sap van.
Ja.
Je kan dus met de pulp Calvados maken of met sap.
Mm-hmm.
Hij maakt er sap van en daar maakt hij cider van.
Okay.
Om cider te maken voegt hij gist, zuur, suiker en wat zuiveringszout toe. En dat laat hij 6 weken fermenteren in vaten. Met een soort van, hoe zeg je dat, zo'n dingetje erboven. Zo'n
waterslot.
Waterslot,
ja.
Doet hij een klein beetje azijn erbij om de vliegjes weg te krijgen.
Okay.
En dan maakt hij eigenlijk cider.
Ja.
Zoals we nu ook aan het drinken zijn. En met die cider, daar stook je dan de alcohol mee.
Dat doe die
dan,
distilleer je?
En die distilleer je 3 keer zijn apparaat.
Oké, okay, ja.
Hij kan geloof ik 35 liter vocht destilleren. En dat doet hij dan in eikenhouten vaten. Die heeft hij in zijn kelder liggen. En daar is hij dus heel erg mee aan het experimenteren. Hij begint dus nu meerdere drankjes te krijgen van oudere vaten.
Ja.
Dat zijn vaten, eikenhouten vaten die van binnen dus gebrand zijn. Speciaal voor cognac of voor Calvados.
Ja.
En nu zie je er wel achter, als hij in het begin had hij het vat helemaal vol gedaan.
Ja.
Maar als hij hem 3/4 vol doet, wordt het veel lekkerder.
Oh.
En wat hij ook merkt is dat het vat wat leger is. Dan wordt het drankje steeds lekkerder. En nu is een beetje ja, dingen van één vat in het andere aan het doen. En er staan dus, nou ja, hij gaat nog een jaar door of zoiets, denk ik. Dan heeft hij zoveel liter in de kelder staan. Maar wat ik zo mooi vond. En toen moest ik ook wel denken, ja, dan lijk je toch wel een beetje op je vader. En zei hij, Jonas, weet je wat het mooiste is van de dag? 5 uur, je pakt je cognacglas. Je gaat door je tuin, prachtige tuin. Doet de deur open naar je kelder. Je zoekt het vaatje uit. Doet het kraantje open. Je ziet het vocht erin lopen. Je neemt een nipje. En dat is het leven goed.
Ja, mooi verhaal.
Dus, de cognac dus. Nou,
maar wat ik leuk vind is, wat ik zo leuk vind, we kennen de detailverhaal helemaal niet, dat hij het zo ontzettend serieus doet.
Ja.
Ik bedoel, dit is niet een beetje knutselen. Dit nee. is gewoon, dit is hogere school Calvados nerden.
Ja, nou, hij heeft dus een Duits boek. Daar heeft hij de titel van gegeven. Ik zal het er wel even bijzetten in de show notes. Wat gebruikt wordt door Duitse, ja, brouwers om dingen mee te maken. Dat staat er helemaal in uitgelegd hoe je dus Calvados kan maken.
Hey, we hebben de afgelopen 2 afleveringen die over kerst gingen, hebben we eigenlijk het vegetarische repertoire overgeslagen. En dan gaan we nu inhalen. Welke gerechten hebben we daarvoor gekozen, Jonas?
We hebben 2 gerechten gekozen uit de boeken die we weg te geven hebben. En er komen ontzettend veel leuke vegetarische kookboeken uit de laatste tijd. We hebben dus 2 gerechten gekozen. 1 uit Lekker Lokaal van Laura de Graven. En de andere à la minute van Marie Maris.
Ja, welk gerecht zullen we bespreken uit het boek van Laura?
Nou, dat hebben we gevraagd aan Corianne.
Ja.
En Corianne die doet onze online productie.
Ja.
De show notes, daar is altijd heel druk mee. En die heeft ons ooit opgebeld. We hebben ooit een keer gevraagd, wil je helpen in de aflevering dat we een jaar bestonden? En zij ging daarop in. Daar zijn we ontzettend blij mee. En zij kookt alleen maar vegetarisch. Want haar man die had op een gegeven moment besloten, ik wil graag vegetarisch eten. En toen vertelde ze me, ja, dat vond ik in het begin een beetje gedoe. Want ik vond vlees wel lekker.
Ja.
Maar nu doet ze dat dus. En zij heeft gekozen voor het recept van witte bonen in tomatensaus. Nou, dat is eigenlijk, zijn dat feitelijk gekookte witte bonen. Maar dan denk je, nou, het is een beetje saai. Maar de saus die je erbij maakt, die wordt wat complexer en lekkerder door de kaneel die je erbij gebruikt. Wat walnootolie. En gerookte paprikapoeder. En om het wat frisser te maken, wat peterselie. En Laura in haar boek doet er geroosterd brood bij. En dat is ook een hele goede gelegenheid om de oude Zuurdezen boterhammen uit de vriezer te halen. Of die je hebt een beetje te roosteren en erbij te eten. En Corianne vond het een heerlijk gerecht.
Klinkt hartstikke goed. Gaan we even op de site zetten. Dan hebben we het boek van Marie Maris. Die kookt ook heel veel met groenten. Heeft volgens mij ook de groentebijbel geschreven. Welke gerecht heb je daaruit uitgezocht?
Nou, wat ik gekozen heb is een hartige taart met een kilo ui of charlotte. Die ga je eerst heel zachtjes koken en zoet laten worden, zoals je ook uiensoep maakt. Dus op een zacht vuur, misschien met een beetje een vetvrij papiertje eroverheen, zodat het heel rustig kan inkoken.
Mm-hmm.
Dat meng je met zongedode tomaatjes en heel erg veel kruiden. En dan pak je bladerdeeg, dan maak je een bonen van, dan stort je erop.
Ja.
En dat doe je in de oven, dan bak je af. Het is een soort van vega-versie van pizza la diere. En wat ik wel heb gemerkt, is dat je moet een goede balans vinden tussen de kruiden, de uien en de tomaatjes. Het is best wel, het is natuurlijk best wel een bom van smaak.
Ja.
Je moet iets van frisheid hebben. Dus de soort tomaten, zei Marie Maris, is heel belangrijk dat je daar de goede in kiest.
Ja, ja, leuk. Ja, uitstekende gerechten. Ik heb alweer dorst.
Ja, we gaan door.
We gaan door. En ik heb het laatste drankje voor je. Ik heb hem voor jou al ingeschonken. Ik schenk mezelf ook even bij. En ik zou zeggen, steek je neus er even in.
Zo, dat is wel... Dit is wel een geur, zeg.
Ja, toch? Ja, dit is een...
Wat heb je? Rum, hè?
Ja, het is een rum. En En door Tiki, waar ik eerder over vertelde, is mijn interesse gewekt voor rum. En dat is net als whisky een wereld op zich, maar nog minder overzichtelijk. En dit is een...
Wow, wat is dit, joh?
Ja, Admiralty Rum.
Dit is wel een bom, zeg.
Het is een bom van smaak.
Wow. En dat had ik niet verwacht dat hij zo...
Dat hij zo heftig zou zijn, nee, hè?
Nee. Hij is lekker, hoor. Maar goed, ik mocht er helemaal niet proeven. Sorry.
Ja, je mocht
ga je eens vertellen.
Ja, deze komt van het merk Passerus. En het is de... wat staat er ook weer op? Dat heet de Gunpowder Proof. En Pusser staat voor de purser, die verantwoordelijk is voor het dagelijks rantsoen voor de mariniers.
Ah, ja.
Wat ook wel de tot wordt genoemd. Pussers die maakt rum in Britse Guyana. Dus het is dus een Demerara rum, oftewel een rum gemaakt van suikerriet. En dat is geen officiële appellatie, want in tegenstelling tot whisky is het in rumland kan je echt doen wat je wil.
Echt waar,
ja. Ja, het is een wild west, maar je hebt wel hele verschillende stijlen. Dus het is ontzettend moeilijk om aan het etiket te zien wat voor stijl je krijgt.
En wat je dan proeft en wat dan de smaak is.
Ja, en wat jij net zei van wow, dat noemen ze in rumland de funk. En dat is zeg maar, dat is alles wat je meer proeft dan alleen de basis, zeg maar rum en alcohol smaak.
Ja.
Maar als je zo'n heel rijk aroma krijgt, zoals dit met kruidigheid en dat soort aroma's, dan heb je dat over de funk.
Lachen zeg.
En dit is wat ze noemen gunpowder proof.
En wat betekent dat dan?
Ja, gunpowder proof, dat heeft te maken met dat de havenmeesters, die voerden vroeger een check uit om te testen of de geïmporteerde rum wel de juiste sterkte had en niet stiekem verdund was met water. Dus wat ze deden, ze gooiden er een beetje buskruid bij.
Echt waar?
En als het dan nog steeds ontbrandde, het buskruid.
Dan hadden geen water.
Dus ze gooiden erbij een beetje buskruid. Je nam een bergje buskruid. Dan ga je een drupje van die rum op. Als het dan nog steeds ontbrandde, dan was het proof. En dat betekende dat het 55-57% alcohol heeft. Dat heeft dit dus ook.
Dat proefde ik al wel, ja.
Mm.
Hey, maar dan krijg ik wel... je hebt het over havenmeesters. En dat weten misschien niet alle luisteraars. Maar ik heb vroeger ontzettend veel gezeild.
Ja.
Veel wedstrijden gezeild. Dus mijn leven speelde vroeger veel op het water af. Dus ik krijg een soort van visioen van een vloot van galjoenen met kanonnen en kruid. Maar is er dan een link met de marine?
Ja, want van de 17e eeuw tot 1970... kregen alle matrozen en officieren bij de Britse marine een dagelijks rumrantsoen.
En hoe zou dan?
Ja, nou, dat was
ze kregen gewoon rum opgestuurd.
Niet opgestuurd, gewoon als ze aan boord waren, kregen ze gewoon een rum elke dag.
Ja, ik heb wel, bij mij was altijd de regel, ik heb één keer de oceaan overgezeild.
Ja.
Het Atlantische Oceaan. Nou, dan was er geen alcohol hoor, dat mocht niet bij ons aan boord.
In de 17e eeuw, toen ze begonnen met deze regel, kreeg iedereen gemiddeld elke dag door een gelijke hoeveelheid aan 8 borrels.
Niet normaal, joh.
Elke dag. Ja.
Jeetje.
Ja. En ja, dus die link naar de Navy is heel sterk. Je ziet ook allerlei verwijzingen, vooral in Engelse rum, naar Navy rum Admiralty dat soort dingen. En het is een hele eigen stijl, proef maar.
Nou, dat had ik al stiekem gedaan. Maar ik ga nog een keer, maar dan nu goed proeven. Ik vind het heel bijzonder dit, hè. Want ik ken rum helemaal niet. Maar dan een beetje van de Bacardi's en dat soort dingen en de mojito's. Dat is allemaal niet zo. Maar dit is echt een drank op zichzelf, hè?
Ja.
Het heeft een hele bijzondere geur. Heel aromatisch. Veel specerijen.
Ja.
Je ruikt en proeft ook wel een beetje wat vanille. Dus je zou heel zoet een drankje verwachten. Maar dat is helemaal niet. Het is ook wel wat ziltigs heeft het.
Ja, het grappige is, kijk, wij zijn hier natuurlijk inmiddels gewend aan wat je eigenlijk Spaanse rum noemt. Die wordt op Cuba gemaakt. En dat is een rum die door de grondstof en vooral de manier waarop het gedestilleerd wordt, heel zuiver van smaak is. Zuiver en saai.
Dus geen smaak?
Nou ja, nee, ja. En de hele lichte suikersmaak. Maar niet
veel alcohol vooral dan, hè, wat je proeft.
Ja, en niet heel interessant.
Dit is lekker, zeg. Jeetje.
Ja. En
heb je expres als laatste bewaard?
Hè? Ja, de heftigste. Ja, maar hij is ook alcohol.
Ja, dat is waar.
Qua smaak is hij het sterkst. En er is zoveel meer aan rum. En vooral de Franse en Britse rum, die uit de voormalige kolonie in het Caribisch gebied komt, die hebben veel meer karakter. Die zijn complexer en ruwer. En als die goed gemaakt is, is die dus veel interessanter dan die Cubaanse rum.
Kijk, wat jij hebt al eerder verteld, dat je in de tiki-fase zat en dat er meerdere flessen rum binnenkwamen.
Ja.
Dat begrijp ik nu wel.
Ja, ik begin dat echt te ontdekken.
Ja.
En het is heel ingewikkeld, maar het is wel heel leuk.
Want dit is wel, we begonnen met digestieven en of je het veel drinkt. Jij gaf aan, je doet het in de winter af en toe maar 100% kwaliteit. Ik doe het eigenlijk bijna niet. Maar af en toe drink ik de kalfdos van mijn vader. Mm-hmm. Maar ik krijg een klein flesje mee. En dat doe ik best wel lang mee altijd. Dit kan ik wel als aperitief drinken.
Als aperitief zelfs, ja?
Nou, sorry.
Ik kan ook.
Digestief.
Als digestief.
Ja, ik vind het aperitief dus van tevoren. En digestief is tijdens of na het eten, toch?
Ja, nee, ik vind dit een heel lekker snoepje. En wat ik overigens wel doe, is net als met cocktails eigenlijk, is dat ik dan dat ik dan probeer om de alcoholinname tijdens het hoofdgerecht ook wat te beperken. Want als je natuurlijk al begint met een cocktail en ook nog afsluit met een digestief en je gaat daar tussendoor ook stevig door.
Afwas,
het is wel. Dus het is uitzonderlijk, maar zeker dit soort dingen, zoals deze rum vind ik echt een feest. En is ook een soort van smaak. Je blijft er nieuwe lagen in ontdekken, zeg maar.
Nou, ik vind het echt ontzettend leuk dit. Echt een goed idee. Al deze dingen die we gedronken hebben en over gesproken hebben, staan op de site. En daar kan je ook op klikken en dan kan je ze ook bestellen. Dus dat zou ik echt doen.
Ja, en we hebben bovendien een aantal flessen van deze digestieven om weg te geven. En wat heel leuk is we hebben twee proefpakketjes samen laten stellen. Dat zijn setjes met kleine flesjes en daarin zit de eau de vie, de calvados en de rum. Dus
Ja,
dan kan je zeg maar die smaken die wij net hebben gehad, die kan je gewoon meeproeven.
En jouw kennende, dingen regelen, en dat heb je weer fantastisch geregeld. Echt heel erg leuk. Voor mij weer allemaal nieuwe dingen. Dan regel je dingen niet zomaar, toch?
Nee, sterker nog, ik heb ook geregeld dat voor onze luisteraars, de digestieven die wij vandaag geproefd hebben, met 10% korting te bestellen zijn.
Echt waar?
Ja.
Nou, wat goed, man.
Dus als je zegt, ik wil ook wel eens zo'n fles rum, of die ontzettend leuke Hollandse kersenborrel, of ik wil wel eens een andere calvados, dan moet je even naar de site gaan, daar hebben we een linkje staan, en dan kan je de korting op krijgen.
En Jeroen, ik wil, het jaar loopt op het einde. Ik wil eigenlijk afsluiten met een toast. Laten we proosten op nog vele jaren Watschap de podcast. Dat hoop ik echt. Ik heb er veel zin in. Hopelijk veel steun van jullie, de luisteraar. Dan kunnen we het blijven doen. En we wensen ook jullie, alle luisteraars, nog een heel fijne en smaakvolle kerst. En een goed uiteinde. En op 2021 dat we maar weer veel uit eten kunnen gaan. Feesten en terug weer naar normale tijd. Jeroen, proost.
Proost.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doucet. De online productie van de show notes en de recepten wordt gedaan door Corianne van Dodewaard Straathof. Je kan reacties sturen. Dat kan via e-mail naar jonas@watschaftepodcast.com of jeroen@watschaftepodcast.com. Of je kan een direct bericht sturen via een van de socials. Instagram is het meest actief.
Je kan lid worden van de Brigade, onze groep vaste luisteraars. Met de donatie word je lid en zorg je ervoor dat wij de podcast niet alleen kunnen blijven maken, maar ook dat wij steeds meer dingen voor jullie kunnen regelen. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie.
Help ons door onze podcast door te sturen naar één iemand anders waarvan je ook weet dat hij van lekker eten en drinken houdt. En wij vinden het ook heel erg leuk om reviews te lezen op Apple Podcast. Hebben we daar nog een paar leuke van?
Ja, we hebben hele leuke. Ik heb de eerste heet een hele leerzame en gezellige podcast, denk ik.
Ja,
volgens mij. Ik begon met het luisteren vanwege de Deze podcast. Maar ondertussen ben ik met een inhaalslag bezig. Het is net alsof je bij Jonas en Jeroen in de keuken zit. Heel gezellig en vol met humor. Ze bespreken alles zo beeldend dat je het bijna kunt proeven. Daarnaast is er een prachtige website die de podcast heel goed ondersteunt. Het enige nadeel van de podcast is dat je er enorm honger van krijgt. Ga zo door, mannen.
Een andere van Niek 1962, van zuurdesem tot risotto. Alles wordt beter als u naar Jeroen en Jonas luistert. Het aanstekelijke enthousiasme spat de pannen uit. Bijkomend voordeel, een aflevering duurt precies een wandeling van werk naar huis. Bijkomend nadeel, ik heb nu 3 soorten risotto in huis, 3 deze moeders en een plan voor de uitbreiding van de voorraad en drankenkast in de maak. Maar dat is nauwelijks een nadeel te noemen. Nee, dat vinden wij namelijk ook.
Goed, dat was het. Wij nemen ook even een korte pauze. We zijn weer terug in het nieuwe jaar. En ik zeg tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.